Goedemorgen gemeente, laten we de dienst voortzetten met het zingen van gezang 293. Dan hebben we een moment van stil gebed. 293, wat de toekomst brengen mogen, mij geleid des Heren hand. En moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Laten we ons in een moment van stilgebed voorbereiden op deze dienst. Wij belijden aan het begin van deze dienst dat onze hulp en verwachting is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die ons goed. Er is genade voor u, door God de Vader, in zijn Zoon Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. U mag weer gaan zitten. We willen ons verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere God, met de woorden die we lezen van de apostel Paulus uit Filippenzen 2, vers 12. Tot en met 18. En daarna zingen we uit de Evangelische Liedbundel 308, vers 1 en 3. Doorgrond mijn hart, o Heer. Filippenzen 2 vanaf vers 12. En dan schrijft de apostel aan de gelovigen, aan de volgelingen van de Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde, zoals u altijd gehoorzaam geweest bent, niet alleen zoals in mijn aanwezigheid, maar nu veel meer in mijn afwezigheid, werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem met het oog op de dag van Christus, dat ik niet te vergeefs heb hardgelopen en mij ook niet te vergeefs heb ingespannen. Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen. En u verblijdt zich ook daarover. Verblijd u dan met mij. Tot zover het lezen van datgene wat de levende God van ons verlangt om te leven zoals hij het graag wil. Wat kan er nou anders volgen dan dat we al zingende bidden, Heere, doorgrond en ken mijn hart. Laten we samen bidden voor de opening van Gods woord. Heer onze God, Vader in de hemel, dank u wel dat we hier vanmorgen bij elkaar mogen komen. In vrijheid. We weten dat we broeders en zusters, waarmee we in gemeenschap van het geloof in Christus zijn verbonden, dat op deze wereld niet kunnen. Omdat ze op plekken wonen waar mensen vervolgd worden omdat ze in u geloven. Maar wij mogen vanmorgen in vrijheid bij elkaar komen, rondom uw woord. Heer, want als u zelf niet in ons midden bent en we uw woord niet kunnen openen, ja, dan is er geen bemoediging. Dan is er geen richting. Maar we mogen uw woord openen. Maar ja, er kunnen zoveel dingen zijn die dat in de weg staan. En daarom bidden we, wilt u ons losmaken van alle beslommeringen die het verkondigen van uw woord en het luisteren naar uw woord en het lezen van uw woord in de weg kunnen staan. En dank u wel dat u zelf beloofd hebt dat uw woord nooit leeg tot u terug zal keren, maar altijd datgene zal doen waartoe u het zendt. En daar bidden we om. We weten, u weet dat de een bemoediging nodig heeft en de ander een duwtje in de rug, een volgende misschien vermaning, omdat we dreigen van uw spoor af te raken. Heer, u weet het. Wilt u ons met uw liefde omarmen en in genade uzelf in ons midden verheerlijken. Doe dat om uw eigen naams wil. En daarom bidden we u in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Ik wil met u lezen uit Johannes 16 en Handelingen 2. En daarna zingen we gezang 252. Wat zijn de goede vruchten? We lezen in de Bijbel dat de vrucht van de geest liefde is. En dit lied zingt daar mede van. Gezang 252. Het eerste en tweede vers. Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de geest? De liefde en de vreugde, de vrede allermeest. Geduld om te verdragen. En goede tierenheid, geloof om veel te vragen. Te vragen 100 uit. En het tweede vers. Geloof om veel te geven. Te geven 100 in. We zullen leren leven van de verwondering. Johannes 16 vanaf vers 5 tot en met 6. 10 woorden van de Heer Jezus over de Heilige Geest. Jezus zegt tegen zijn leerlingen: en nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. En niemand van u vraagt mij: waar gaat u heen? Maar omdat ik deze dingen tot u gesproken heb, heeft de droefheid uw hart vervuld. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet verdragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. En daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. En een korte tijd en u ziet mij niet. En weer een korte tijd en u zult mij zien, want ik ga heen naar de Vader. Dan bladeren we even verder naar Handelingen 2, vers 36 tot en met 40. Een stukje uit de toespraak van Petrus. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem, dat is de Heer Jezus, tot een Heer en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want voor u is de belofte, en voor uw kinderen, en voor allen die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Tot zover het lezen uit het woord van God. Zalig die dat woord horen, het bewaren en het doen. Amen. Straks na de verkondiging zingen we lied 170 uit de evangelische liedbundel over de trouw van God. Groot is uw trouw, o Heer, en de belijdenis, mijn God en Vader, er is geen schaduw van onkeer bij u. En het tweede vers, gij geeft ons vrede, vergeving van zonde en uw nabijheid die sterkt en die leidt. Lied 170 uit de evangelische liedbundel. We denken aan de belofte die Petrus heeft doorgegeven aan de mensen, die we ook in het woord van God lezen in Handelingen 2 vers 38. U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Jezus bij de Vader, de trooster bij ons. Gemeente van onze Heer Jezus Christus en alle die met ons zijn samengekomen of meeluisteren. De Heer Jezus is in Handelingen 1 naar de hemel gegaan. Maar heeft Hij zijn leerlingen nou in verdriet en leegte achtergelaten? Hoe moeten zij stand houden tegenover de steeds groter wordende dreiging van tegenstanders? Ja, dat kan ook voor ons een actuele vraag zijn. Met onze worstelingen, met onze vragen, met onze moeite. Heeft Jezus ons nu alleen gelaten? Maar de geweldige boodschap van Pinkster is dat Jezus met het verzoeningsoffer het hemelse heiligdom is binnengegaan en zit aan de rechterhand van God de Vader. En Hij heeft zijn volgelingen, ook ons, niet alleen achtergelaten, omdat Hij gedaan heeft wat Hij heeft beloofd. En we hebben het gelezen. Hij zei het tegen zijn leerlingen. Het is nuttig voor u dat ik wegga. Dat was niet het gevoel dat ze zelf hadden. Daar worstelden ze mee. Misschien hebben ze zich wel afgevraagd of ze de heiland wel goed hadden begrepen. Het is nuttig voor u dat ik heen ga. Want, zegt Jezus, als ik niet heen ga, zal de trooster niet naar u toekomen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. En als hij gekomen is, zal hij de wereld overtuigen. Met andere woorden, dat hoeven jullie niet te doen, leerlingen van Jezus. Dat hoeven wij niet te doen. Wij mogen getuigen. Maar de enige die echt kan overtuigen, dat is de Heilige Geest. Zegt Jezus zelf niet. Als de Heilige Geest gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat mensen niet in mij geloven. En moeten ontdekken dat ze de Heer Jezus ook werkelijk nodig hebben. Van gerechtigheid, dat je door dat zoeningsoffer vrij tot God mag gaan. En er geen barricade meer is. En als je dat niet doet, van oordeel. Maar Jezus zegt zelf, ik ben niet in de wereld gekomen om te veroordelen, maar om te redden. Jezus is heen gegaan naar zijn Vader. En hij heeft zijn discipelen meerdere malen keer gezegd dat ze hem niet meer zullen zien. Maar dat is niet hetzelfde als dat hij hun verlaten heeft. En hij zal de vorst van deze wereld veroordelen. Die is openlijk tentoongesteld aan het kruis. Hij heeft het verloren. En toch woedt er in deze wereld nog van die kwade machten die mensen van God willen aftrekken. De leerlingen van Jezus, die gaven er duidelijk blijk van dat het heengaan van de heiland, dat ze dat niet echt hebben begrepen en verkeerd beoordelen. Alsof het heengaan van de heiland enkel verlies zou betekenen. En daarom voelde de Heer Jezus zich geroepen om de ware betekenis van zijn weggaan te onthullen. En dan lezen we dat in Johannes 16. Het is nuttig voor u dat ik wegga. En zo kregen de leerlingen van Jezus al in Johannes 16 en daarvoor te horen dat het juist in hun voordeel was dat de heiland wegging. En de reden daarvoor was dat de Heilige Geest, de Parakleet, hij die erbij geroepen is, de pleitbezorger, de advocaat, dat die kon komen. Want in Johannes 7, vers 39 lezen we dat de belofte van de Heilige Geest deel uitmaakt van de verheerlijking van de Heer Jezus. En in Handelingen 2, daar zegt de apostel Paulus: hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft die Heilige Geest uitgestort. Dat zegt Petrus tegen de mensen op de Pinksterdag. Om uit te leggen, dat is wat u ziet en wat u hoort. Het is juist de Heilige Geest die de leerlingen van Jezus alles in herinnering zal brengen wat Jezus tot hen had gezegd. Er was helemaal geen aanleiding voor verdriet, maar veel meer voor grote blijdschap. In plaats van de letterlijke en zichtbare aanwezigheid van Jezus zelf, heeft hij de Heilige Geest doen neerdalen. En Petrus zegt, dat is wat u nu ziet en hoort. Dat is ook wat je merkt van de Heilige Geest. Soms mogen je ogen ervoor open gaan als je voor het werk van de Heilige Geest mag zien. Als je het mag horen. Maar ook de mensen in Handelingen 2 hadden dat niet allemaal begrepen. Want je hoort immers op de Pinksterdag de mensen tegen elkaar fluisteren: die mensen zijn dronken. En Petrus, die ageert daartegen. Het is nog zo vroeg op de dag, die mensen zijn niet dronken. Die mensen die ontvangen wat Joël al in het Oude Testament heeft gezegd. En dan zit je even stil bij jezelf. Wat een verwarring om de woorden van Jezus, om het plan van God en over de uitstorting van de Heilige Geest. We stellen dan de vraag, kunnen wij uit de voeten met het Pinksterfeest, met de uitstorting van de Heilige Geest? Want Jezus zegt, als ik niet wegga, dan zal de trooster niet naar u toe komen. Wat hebben we soms een troost nodig? En juist die trooster wilde Heiland zenden in de Heilige Geest. Maar als ik heen ga, dan zal ik hem naar u toe zenden, omdat dat allemaal in het plan van God is. Dan stel je voor dat de Heer Jezus niet met het verzoeningswerk in het hemels heiligdom was ingegaan. Hij niet aan de rechterhand van God zit. Maar dat is wel gebeurd. In de grondtekst lezen we over de Heilige Geest dat hij de pleitbezorger is. Ander woord voor advocaat. Iemand die geroepen is om een ander terzijde te staan. Wat je ook in de kerk en in de gemeente van Christus en in deze wereld mag doen, als gelovige volgeling van Jezus, je staat er niet alleen voor. Want Jezus geeft de Heilige Geest. Toen Jezus nog op aarde was, konden de leerlingen alles aan Jezus vragen. Maar nu, na de uitstorting van de Heilige Geest, gaat de Heilige Geest dat doen. Natuurlijk niet buiten de Heer Jezus om. Hij is in en door de Heilige Geest dag aan dag bij al zijn volgelingen. En wat doet die Heilige Geest dan allemaal in het leven van de mens? Nou, die Heilige Geest leidt ons tot Christus. Dat is geen automatisme. Jezus Christus is niet alleen een prachtig voorbeeld om na te volgen, maar vooral de Heiland en Verlosser van mijn schuld en zonde. Die tegen mij getuigen. Waardoor als ik zonder Christus voor God moet staan, moet horen, ken je niet? Dan ben je op een andere manier binnengeklommen, zoals de Heer Jezus in een gelijkenis eens vertelt. De Heilige Geest leidt ons door Christus en leert ons hem nodig te hebben. Als wij dat allemaal vanuit onszelf hadden kunnen verwerven, ja, dan was het helemaal niet nodig geweest dat de Heer Jezus die baan had geopend, de weg had geopend en het voorhangsel was gescheurd. Dat hij zijn leven voor ons mensen had opgeofferd. Want u denkt toch niet dat de Heer God zijn enige lieve zoon opoffert als het allemaal niet nodig was geweest? Voor sommige mensen is het een hinderpaal om in God te geloven, omdat ze niet in een God kunnen geloven die zijn eigen lieve zoon aan een kruis laat offeren. Maar als dat de enige manier is waarop mensen die in zonde leven, en volgens de Romeinenbrief zijn we dat allemaal, om die te redden, ja, dan is het de grootste daad van liefde van de Heiland dat hij bereid was voor u, jou en mij zijn leven te geven. En na de uitstorting van de Heilige Geest gaat de Heilige Geest ook aan het werk. Niemand mag zonder de Heilige Geest, ook de 12 apostelen niet en al die anderen die erbij waren, niemand mag zonder de Heilige Geest de wereld in om een getuige van Christus te zijn. En waar ga je dan van getuigen? Dat die Jezus je gered heeft, al je zonden heeft afgewassen. En wie je ook maar bent, aan waar je ook maar vandaan komt, en wat je ook allemaal maar in je leven hebt meegemaakt, zijn verzoeningsoffer is genoeg om vrede met God te vinden. Zonder de Heilige Geest, zonder Jezus Christus offer, komt het niet goed tussen de Heer God en ons mensen. Juist daar wil de Heilige Geest de mens van overtuigen. En die Heilige Geest maakt ons ook tot kinderen van God. Want door de Heilige Geest mag je zelfs de eeuwige God, de Almachtige, Abba, Papa noemen. Abba, Vader. In de Bijbel lezen we dat de Heilige Geest wel meer is dan alleen een kracht. Hij is een persoon. En samen met de Vader en de Zoon is de Heilige Geest God. We spreken dan ook over een drie-enige God. Een van de oude kerkvaders zei eens: als je dat moet uitleggen, dan heb je het gevoel dat je je verstand verliest. Maar als je het ontkent, dan verlies je je geloof. Dat de Heilige Geest een persoon is, dat blijkt wel uit een aantal dingen. Uit persoonlijke eigenschappen. Want van de Heilige Geest wordt gezegd dat hij vermaant. God de Vader roept tot gehoorzaamheid. God de Zoon roept om Jezus te volgen. En God de Heilige Geest roept ons door de Heilige Geest te laten leiden. Dat is niet hetzelfde als een robot die vanuit de hemel bestuurd wordt met zo'n afstandsbedieningetje. Nee, je blijft je eigen verantwoordelijkheid hebben. Je kunt ook tegen de Heilige Geest inkiezen. De Heilige Geest is het die de volgelingen van Jezus onderwijs geeft en in alle dingen te binnen brengt. Dingen die je in het woord hebt gelezen, die je overdacht hebt, waar je mee bezig bent geweest. Ja, er zijn wel mensen die zeggen: nou, ik hoef geen Bijbeltekst uit mijn hoofd te leren, want als ik ze nodig heb, dan leert de Heilige Geest die me wel. Dat is op zich waar, maar nooit die teksten waar wij te lui voor waren om ze uit ons hoofd te leren. Hier alle dingen zijn mogelijk. Maar we mogen ook onze liefde tot hem laten zien door ons vol te maken met zijn woord. Staat het niet in die langste psalm? Waarmede zal de jongeling zijn weg rein bewaren als hij dat houdt naar uw woord? Ik berg mijn woorden in mijn hart op dat ik tegen u niet zondige. Hoeveel woorden van God zijn er in je hart? Zijn we ermee bezig? En dan voel je het al. Het is ook een worsteling. Het is ook weerbarstig. Het glip je zomaar tussen de vingers door. Het is de Heilige Geest die de volgelingen van Jezus onderwijs geeft en aan alle dingen te binnen wil brengen. Hij wijst de weg naar de volle waarheid. Het is de Heilige Geest die hart en geweten overtuigt van zonde. Dat is nodig, omdat wij mensen in het algemeen vinden: nou, zo slecht doen wij het natuurlijk ook nog niet, hè? Maar in het licht van Gods bedoelingen en zijn plan met mensen beantwoordt niemand aan het doel van God van nature. Paulus zegt het al in Romeinen 3, want alle hebben gezondigd. En er is geen woord voor ons bij. Alle, geen uitzondering. En missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Je hoort het mensen wel eens zeggen: ik merk niks van God. Nee, dat klopt. Omdat de band met God verbroken is. En die band die kan worden hersteld als je de Heer Jezus Christus aanvaardt en vertrouwt als de enige redder. In leven en in sterven zijn eigendom te zijn. Jezus is het geschenk van God. En de Heilige Geest dringt de mens om dit geschenk van God te aanvaarden. En voor het aannemen van Gods geschenk ben je zelf verantwoordelijk. Je kunt het niet, zeg maar, delegeren van pa, doe jij dat even voor me, of ma, of een ander iemand. Nee, het is een liefdesrelatie. En als je van iemand houdt, dan stuur je ook niet je broer of je zus om te zeggen, ga jij eens even tegen haar of hem zeggen dat ik van hem hou. Nee, daar ben je zelf verantwoordelijk voor. De uitstorting van de Heilige Geest. Daar zien we ook dat de Heilige Geest vrijmoedigheid geeft tot de getuigen. Hoe is het mogelijk dat een paar van die vissers uit Galilea zo blijmoedig kunnen getuigen van wie de Heer Jezus is? Terwijl ze daarvoor ook allemaal vijven en zessen hadden. Zelfs hele discussies met elkaar wie nou wel de meeste zou zijn. En er ook een Judas tussen liep en een Petrus die de naam van de heiland heeft verloochend. Laten we niet te snel denken dat dat onze deur voorbij gaat. Die worstelingen kunnen er zijn. Regelmatig lezen van de apostel Paulus dat hij zich bepaalde dingen had voorgenomen. En dan lees je, maar de Heilige Geest liet het niet toe. Ik vind het altijd jammer dat er nou niet bijgeschreven is hoe de Heilige Geest hem dat aan zijn verstand gebracht heeft. Het kunnen heel bijzondere dingen zijn, maar ook heel eenvoudige. Paulus wilde ergens heen en de boot was weg. Dus dan kon hij niet naar de overkant varen. En zulke dingen. Ook op zulke dingen mogen en moeten we letten. Ook in zulke dingen kan de Heilige Geest sturen. Van nature zijn wij mensen vaak van mening dat wij zo'n pleitbezorger of advocaat als de Heilige Geest helemaal niet nodig hebben. Maar dat is in het licht van Pinksteren een grote vergissing. Een gelovige moet zich laten leiden door de Heilige Geest. Hoe zou je anders weten wat de weg van God is? De Heilige Geest helpt bij het bidden. Hij geeft woorden voor een gebed. Hij omringt ons met zorg en liefde en geeft ons hoop in bange tijden als er geen uitzicht is, als alles je bij de handen afbreekt. En daarom wordt de Heilige Geest ook wel de trooster genoemd. En als je een beetje nadenkt, dan kom je tot de conclusie, wat zijn wij kwetsbare mensen? Wat hebben wij een troost nodig? Ook de relatie van de gelovige tot de Heilige Geest is een persoonlijke relatie. Een mens kan de Heilige Geest verdriet doen en in de weg staan. In Handelingen 7 vers 51 verwijt Stefanus de mensen die schreeuwen om zijn dood. U verzet zich altijd tegen de Heilige Geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u ook. Kunnen we de Heilige Geest voorliegen, zoals Ananias en Safira, en de Heilige Geest daarmee verzoeken en verdriet doen? Het is zelfs mogelijk te lasteren tegen de Heilige Geest. In wezen is dat het werk van God niet aan God toeschrijven, maar aan de boze. Ten slotte, de Heilige Geest wil volgelingen van Jezus ook toerusten met gaven en talenten voor een taak in het Koninkrijk van God en de wereld. Dat lees je in 1 Korinthe 12. Er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. En in vers 11 lezen we, al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals hij wil. De Heilige Geest is soeverein. Dan hoef je niet jaloers naar een ander te kijken met zijn gaven. Je hoeft je ook niet met een ander te vergelijken en daar misschien gefrustreerd van worden. Gefrustreerd, ja. Stel je voor, er is een broeder of zuster die heeft wel 5 talenten van de Heer God gekregen. En u maar 2 of 1 of 3. En als je dan de hele tijd vergelijkt met diegene met die 5 talenten, voor je gevoel doe je het dan nooit goed. Maar dat is niet ter beoordeling aan ons. De Heilige Geest geeft zoals Hij wil. Hij blaast waarheen Hij wil. En gelovigen mogen bidden om de werking, om de doorwerking van die Heilige Geest. Eigenlijk, woorden kunnen bijna niet uitdrukken wat wij in de Heilige Geest hebben ontvangen. Hij toont ons de heerlijkheid van de Heer Jezus. Hij herinnert ons eraan wat de Heiland heeft gezegd en gedaan. De Heilige Geest corrigeert en wil ons weerhouden verkeerde wegen te gaan. De Heilige Geest troost en heeft lief. De Heilige Geest wil door Gods kinderen, de volgelingen van Jezus, grote daden doen. Wat een geweldige gave hebben ook wij in de Heilige Geest ontvangen. En daar mogen we echt wel blij over zijn. En de naam van de levende God voor eer. In de Bijbel komen we de Heilige Geest onder vele namen tegen. De Geest van wijsheid. Ja, als je dat nooit nodig hebt, dan hoef je er niet om te bidden. Maar ik denk dat het een misser is. De Geest van verstand. De Geest van raad en sterkte. De Geest van de waarheid en vrede. Hij is de trooster en de Geest van het leven. De Geest van genade die toegang geeft tot alle schatten van Gods liefde en genade. Nou ja, daar is ons de helft nog niet van aangezegd. Wat een geweldig iets hebben ontvangen in de Heilige Geest. In de gelovigen bewerkt de Heilige Geest de vrucht van de Geest. En de vrucht van de Geest is voor alles liefde. En al die andere dingen die erachter aan staan, die komen daaruit voort. Want die kunnen er helemaal niet zijn zonder de liefde. De uitstorting van de Heilige Geest is en wordt zichtbaar in wat de leerlingen van Jezus in de wereld gaan doen. En dat is vandaag nog zo. Dat je in je hart kunt krijgen om voor iemand te bidden, of er voor iemand te zijn, of bepaalde dingen te gaan doen, of juist niet te gaan doen. Maar de vraag is, leven wij naar onze geestelijke rijkdom? Realiseren wij ons wat God ook ons in de uitstorting van de Heilige Geest heeft geschonken? Geen enkele volgeling van Jezus mocht zonder de Heilige Geest de wereld in. En hoe vaak stuiven wij zonder iets met God gedaan of gelezen of gebeden te hebben zomaar het huis uit? Dat is niet om ons te frustreren of de boel onder druk te zetten. Maar als je zo'n intieme relatie met God mag hebben. En misschien al een hoop trammeland kunt krijgen als je je vrouw vergeet een zoen te geven als je weggaat. Dan krijg je niet direct trammeland met de Heer God. Maar misschien kijkt vader soms wel eens even toe en vraagt. Loop je zomaar de deur uit? Heb je niks te vragen? Red je het vandaag helemaal alleen? Vader heeft ons lief. En die Heilige Geest, die wil Hij geven. Laten wij de Heilige Geest ook zijn werk doen. Want de leerlingen van Jezus, die moesten blijven bidden. Totdat ze de Heilige Geest, de belofte van de Vader, hadden ontvangen. En daarna moesten ze dichtbij en steeds verder tot aan de uiterste der aarde het evangelie van Jezus verkondigen. En wat moesten ze verkondigen? Dat zonder de Heer Jezus er niemand in de hemel komt. En dat maken wij uit? Nee, dat maken wij niet uit. Dat staat in het levensboek van al die namen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en verlosser. Logisch dat de mensen na de toespraak van Petrus aan hem vragen, ja, maar wat moeten wij dan doen? En Petrus, die heeft dan niet met eerbied gesproken een soort donderpreek, maar Petrus wijst ze de weg. Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonde. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En dan citeert hij dus de woorden van de profeet Joël. Voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die veraf zijn. Zowel voor Joden als niet-Joden. Zoveel als de Heer onze God ertoe roepen zal. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Ja, dan kun je nog wel even schrikken als je ziet: laat u behouden uit dit verkeerde geslacht, oké. Maar met veel meer woorden geeft hij getuigenis. Hoe gaat het dan precies? Alle die hij ertoe roepen zijn. Dus ik moet gaan wachten tot ik geroepen word. Nee, want u bent al geroepen door het lezen van het woord van God. Door het getuigenis. Door iedere week naar de verkondiging van het evangelie te luisteren. Wij kunnen ons bijna niet voorstellen hoe vaak de Heer God ons al geroepen heeft. En is er bij ons dan diezelfde houding als bij Samuel? Ja, heren, uw dienstknecht hoort. Of als de Heer God wil spreken, zijn we er al lang vandoor. En hoe doet de Heilige Geest dat vandaag dan? Nou, op veel manieren. Er is niet een soort standaardmethode. Mag ik het u en jou illustreren aan het slot van deze verkondiging? Met een waar gebeurtenis uit India, uit de zendingsgeschiedenis van Transworld Radio. Misschien heb u het verhaal zelf ook wel gelezen of gehoord. Maar in India, in een klein gehuchtje in de Andhra Pradesh, woonde een man die Ramu heette. Hij woonde samen met zijn gezin in een huisje vlakbij het bos. En elke dag trok hij het bos in om hout te verzamelen. Het hout uit het bos bood hem zijn levensonderhoud, maar het bos was ook de plek waar hij tussen de grote en weelderige groene bomen tot zichzelf kon komen. En Ramu werkte onvermoeibaar door om in het levensonderhoud van zijn familie te kunnen voorzien. Hij kon kilometers ver lopen met torenhoge bundels hout bovenop zijn hoofd. Als enige kostwinner was het zijn verantwoordelijkheid om de familie in leven te houden. Daarom nam hij zijn werk erg serieus. Maar af en toe nam hij de tijd om naar zijn kleine radiootje te luisteren. Dan rustte hij uit in de schaduw van een boom, genoot van de vogels om hem heen. En Ramu die hield veel van zingen. Het was hem gelukt om met genoeg geld een kleine transistorradio te kopen. Omdat hij graag die liederen wilde horen. Dat waren nog niet eens de bedoeling om dat liederen van het geloof te laten zijn. Want in India schijnen veel mensen van veel muziek te houden. Dat was eigenlijk zijn reden. Op een dag, terwijl hij aan het luisteren was, uitrusten was en luisteren naar het gezang van de vogels, deed hij zijn radio aan. En terwijl hij op zoek was naar bekende filmmuziek, hoorde hij onverwachts een prachtige stem een mooi lied zingen. Nota bene in zijn eigen taal. Hij bleef geboeid luisteren. En toen het lied afgelopen was, werd er in het programma gesproken over moeilijke levensvragen. En daarna vertelde de presentator over God, die in staat is ons verdriet weg te nemen en ons door de Heilige Geest vrede en blijdschap geeft. Ramu vroeg zich af: waarom heb ik dit programma nog nooit eerder gehoord? En de volgende dag probeerde hij opnieuw te luisteren. En al heel snel luisterde hij elke dag, zelfs tijdens het houtsprokkelen. Ramu wist dat zijn kleine batterijen snel leeg konden zijn. Zou hij dan geld genoeg hebben om nieuwe batterijen te kopen? Ondanks dat bleef hij luisteren naar het programma, totdat hij op een dag van overtuigd raakte dat ook hij de Heer Jezus nodig had als redder en verlosser. Het leven van Ramu veranderde en op de duur wilde hij niet meer meedoen met de religieuze hindoe-rituelen van zijn familie. Zijn familie was zo diep geschokt en ook alle andere dorpelingen die waren woest op hen. En Ramu die werd verbannen uit het dorp. Maar Ramu wilde zijn nieuwe geloof niet opgeven. Hij bouwde een klein hutje voor zichzelf aan de andere kant van de weg. De weg die de grens van het dorp aangaf. Hij bleef in het bos werken. En tijdens het werken in het bos ontmoette hij zijn eigen dorpelingen weer. En hij probeerde hen over te halen om ook te gaan luisteren naar het programma. Hij zei, je hoeft niet naar mij te luisteren, maar luister zelf naar het programma. De dorpelingen zagen dat Ramoe was veranderd en werden erg nieuwsgierig. En na verloop van tijd begon ook de broer van Ramoe te begrijpen wat de Ramoe nu precies bedoelde. En ook hij kwam tot geloof in de Heer Jezus. Maar ook hij werd het dorp uitgezet. En ook hij bouwde een hutje naast de hut van Ramoe aan de overkant van de weg. En terwijl Ramoe het programma bleef promoten, begonnen de mensen één voor één te geloven in de Heer Jezus. En iedereen die tot geloof kwam, die verhuisde naar de overkant van de weg. Naar het gebied van Ramoe, zijn hutje. En al die anderen die er onderhand waren. En het wonder is nu dat vele jaren later het hele dorp verplaatst is naar de andere kant van de weg. We zouden nooit van dit verhaal hebben gehoord als de regering van India niet op een dag had besloten waterbronnen te gaan slaan in het dorp waar Ramoe eerst woonde. Maar toen die werkmannen met al hun spullen daar aankwamen, was er helemaal geen dorp meer. Ze keken op de kaart, ja, hier moest toch een dorp zijn, maar dat was er niet. En vol verbazing vroegen ze zich af hoe het mogelijk was dat een heel dorp op een andere plek aan de overkant van de weg terechtgekomen was. En nadat ze het bij de dorpelingen hadden nagevraagd, werd hun het verhaal van Ramoe verteld. Het getuigenis. De man die uit zijn eigen dorp werd verbannen en er een heel nieuw dorp voor in de plaats kreeg. Zo wonderlijk kan de Heilige Geest ook vandaag nog werken. Ook volgende week, als u samen avondmaal viert. Bij het breken van het brood kunnen je ogen geopend worden. Net als bij de Emmausgangers. Dan ga je zingen. Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw? U blijft immer dezelfde die gij steeds waart. En dat bewijst gij ook nu. Amen. gaan, samen danken en bidden, is voorbeden gevraagd voor de moeder van Nettie van Duin. Ze is al op leeftijd en moet een heupoperatie ondergaan. En het gebedsonderwerp is bidden dat de operatie goed mag verlopen en voor voorspoedig herstel. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, groot is uw trouw. Daar kunnen wij maar een beetje van stamelen en stotteren. Hoe oneindig groot uw trouw en liefde is. Wat geweldig dat dat mag blijken. In het feit dat de Heer Jezus zijn leven voor ons heeft gegeven. Dat het mag blijken dat u de belofte van de Heilige Geest op de Pinksterdag hebt uitgestort op een ieder die in u gelooft. En dat die boodschap dichtbij, ver weg, tot aan de uiterste van deze aarde verkondigd mag worden. En daar danken we u voor. We bidden ook voor al die verkondigers die uw woord verkondigen. De uiterste van de aarde, de zendelingen die u geroepen heeft, die u middelen hebt gegeven. Mogen ze uw evangelie vertellen aan mensen die het nog nooit gehoord hebben. Opdat uw naam daarin verheerlijk mag worden. En u mag toebrengen tot die scharen die niemand tellen kan. Totdat het getal van die scharen vol is. En dan mogen we weten dat de Heer Jezus terugkomt. En daar bidden we om. Wil ons ook zelf vrijmoedigheid geven. Om een goed woord van Christus te spreken. Om een lichtend licht en een zoutend zout te zijn in deze wereld. Heer, ontferm u zo. Over de mensen waartussen we wonen. Die u niet kennen. Andere keuzes hebben gemaakt. Mogen wij iets voor hen betekenen. Bewaar ons ervoor dat we dat gaan doen in eigen kracht. Juist daarvoor hebt u uw Heilige Geest uitgezonden. En laten we luisteren naar uw Heilige Geest. Geef ons vrijmoedigheid. Net zoals bij de apostelen, die vrijmoedig getuigden van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En zo bidden we ook voor elkaar, dat u ons uw kracht en uw liefde geeft in de nieuwe week die vandaag is begonnen. Een week waarin we ons ook voorbereiden op de viering van het Heilige Avondmaal. We danken u dat het mogelijk is om samen het brood te breken, te gedenken wat Christus voor ons persoonlijk heeft gedaan. Hij gaf zijn leven voor ons. We bidden ook om gezondheid. We bidden ook voor de moeder van Nettie van Duin. Ze is al op leeftijd en moet een heupoperatie ondergaan. We bidden dat de operatie goed mag verlopen en dat u ook de middelen wil gebruiken voor een voorspoedig herstel. Geef de doktoren, de chirurg, de inzicht die nodig is om uw naam te verheerlijken. En er zijn misschien nog veel meer dingen. We dragen ze aan u op en dank u dat u een levende God bent. Ook voor deze dienst brengen we u de eer, de lof en de aanbidding. En prijs u voor uw goedheid en genade. Zegen de kerkraad bij alle dingen die besproken moeten worden en waar keuzes voor gemaakt moeten worden. Geef eenheid in de besluiten en laten we ook daarin uw goede hand mogen opmerken, opdat uw naam ook daarin verheerlijk mag worden. Zegen dominee Maliepaard, de predikant van deze gemeente. Wijs hem uw weg en mogen we zo allen uw weg mogen gaan in de naam van de Heer Jezus. Geprezen zij zijn naam. Amen. Dan is nu tijd voor de inzameling van de gaven. En gaan we ons slotlied zingen. Psalm 116, vers 1, 5 en 6. Ontvang in die zekerheid de zegen van de drie enige God, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen, amen, amen. Dat wij niet beschamen. Jezus.